Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. 73, het eerste vers. U zal worden voorgelezen in Jesaja 29. Ik herhaal Jesaja 29. Eerst echter wordt u een gedeelte gelezen uit de belijdenis van onze kerk. En wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 24. Artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gerocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heilige Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonden. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voorkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen, en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet erop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts, drijvende zonder enige zekerheid. En onze consciëntie zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Lezen wij nu Jesaja 29. Wee Ariel, Ariel, de stad waarin David gelegen heeft, doet jaar tot jaar, laat hen feestoffers slachten. Evenwel zal ik Ariel beangstigen, en er zal treuring en droefheid wezen, en die stad zal mij gelijk Ariel zijn. Want ik zal een leger in het rondom u slaan, en ik zal u belegeren met bolwerken, en ik zal vestingen tegen u opwerpen. Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal uit het stof zachtkens voortkomen. En uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar, en uw spraak zal uit het stof piepen. En de menigte uw vreemde soldaten zal zijn gelijk dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf. En het zal in een ogenblik haastelijk geschieden. Gij zult van de Heere der Heerscharen bezocht worden met donder en met aardbeving en groot geluid, met wervelwind en onweder en de vlam eens verterende vuurs. En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen zijn die tegen Ariel strijden zullen. Zelfs allen die tegen haar en haar vestingen strijden en haar beangstigen zullen. Het zal alzo zijn gelijk wanneer een hongerige droomt, en zie, hij eet. Maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig. Of gelijk als wanneer een dorstige droomt, en zie, hij drinkt. Maar als hij ontwaakt, zie, zo is hij nog mat en zijn ziel is begeerig. Alzo zal de menigte aller heidenen zijn die tegen de berg Sion krijgen. Zij vertoeven, daarom verwondert u. Zij zijn vrolijk, derhalve roept gij lieden, zij zijn dronken, maar niet van wijn. Zij waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heer heeft over u lieden uitgegoten een geest des diepe slaaps, en hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Daarom is uw lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit, en hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit, en hij zegt, ik kan niet lezen, want de Heere heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert, met zijn mond, en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, en hun vrezen waarmede zij mij vrezen, mensen geboden zijn, die hun geleerd zijn. Daarom zie, ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Wee degenen die zich diep versteken willen voor de Heere, hun raad verbergende en welke werken in duisternis geschieden, en zij zeggen: wie ziet ons en wie kent ons? Uw lieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem, dat het maaksel zeide van zijn maker: hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide: hij verstaat het niet. Is het niet nog om een klein weinig dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden? En te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks, en de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere, en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Wanneer de tiran een einde zal hebben en het met de bespotter uit zal zijn, en allen die tot ongerechtigheid waken uitgeroeid zullen zijn, die een mens schuldig maken om een woord, en leggen die strikken die hem bestraft in de poort, en die de rechtvaardigen verdrijven in het woeste. Daarom zegt de Heere, die Abraham verlost heeft tot het huis Jacobs, alzo: Jacob zal nu niet meer beschaamd worden, en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden. Want als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal in het midden van hem, zullen zij mijn naam heiligen, en zij zullen de heilige Jacobs heiligen en de God Israëls wezen. En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen, en de murmureerders zullen de lering aannemen.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 72, vers 7, 8 en 9. Nooddruftigen zal hij verschonen. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, we staan vanavond stil bij het u voorgelezen hoofdstuk, Jesaja 29. En ik lees u uit dat hoofdstuk de versen 18 en 19. En te dien dagen zullen de doven horen, de woorden des boeks, en de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere, en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Dit gaat over Gods ontferming in een verloren wereld of over verloren mensen. En dan staan we eerst stil bij het oordeel en de ernst die in dit hoofdstuk naar voren komt. En dat Gods ontferming dus nodig is, de noodzaak van Gods ontferming. En in de tweede plaats gaan we dan letten op de inhoud. De noodzaak en de ernst, die vindt u in de eerste 16 versen van dit hoofdstuk, waar de Heere de straf over dat volk van de twee stammen beschrijft. En dan in vers 17 en tot het einde lezen we over Gods ontferming. En dan zullen de blinden zien en de doven zullen horen en de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben en de behoeftigen zullen zich verheugen in de heilige Israëls. Wanneer de tiran een einde zal hebben, vers 20, en met de bespotters uit zal zijn, en allen die tot onrecht waken, uitgeroeid zullen worden. Dus het gaat over Gods ontferming in een verloren wereld. En we letten in de eerste plaats op de noodzaak van Gods ontferming en in de tweede plaats op de inhoud. Gemeente, ik heb u de vorige keer dat verteld, dat Jesaja 28 tot en met 34, dat vormt een eenheid. En dit gedeelte uit de profetie van Jesaja brengt ons waarschijnlijk naar de periode voor de verovering, althans het beleg, wat de Assyrische heerser Sanherib slaat om Jeruzalem. Dat beleg waarover we kunnen lezen in hoofdstuk 36 en 37. En hoe Sanherib dan door de engel op één nacht 185.000 Assyrische soldaten verliest. En dit gedeelte dus vanaf Jesaja 28 tot en met Jesaja 34 is voor die periode dus die aan dat beleg en aan die geweldige opmars van de Assyriërs vooraf is gegaan, is deze profetie tot stand gekomen. Daar hebben we de vorige keer al iets van gezegd. En nu gaat de profeet daar weer verder op in. Dus we zouden kunnen zeggen dat Jesaja 29 is ontstaan, zeg maar zo'n 703, 704 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Want dat beleg om Jeruzalem, dat is in 701 geweest. En dat is natuurlijk gepaard gaan, dat beleg, met dat eerst allerlei andere steden werden veroverd en dat tenslotte ligt Assis, Sanherib en Rabsakeh liggen voor Jeruzalem. Dat is dus een tijd die voorafgaat aan zo'n geweldig beleg, aan zo'n alles overhoop halende oorlog eigenlijk, die best wel moeilijk was. Ik heb u de vorige keer ook gezegd dat men in Israël natuurlijk allerlei middelen te baat nam om die geweldige macht van Assyrië te kunnen weerstaan. En dan komen we op het volgende hoofdstuk 30 nog wel op terug. Men dacht met een bepaalde slimme politiek steun te kunnen zoeken bij Egypte. Want dat was ook een grootmacht in die tijd. En als je nou Egypte aan je kant had, dan hoefde je voor die Assyriërs misschien niet zo bang te zijn. En nadat Sanherib is verslagen, dat komen we allemaal nog wel op, dan zie je dat volk, ook Hiskia zelf, dan gaan ze steun zoeken bij de Babyloniërs. Want als die Babyloniërs, dat is een macht die opkomt. Want als die Babyloniërs dan bij Hiskia komen in hoofdstuk 39, dat die weer beter is. Dan is ook, kom binnen en fijn dat jullie komen en heel vriendelijk en zo. Waarom de Hiskia dat? Nou, hij dacht, dan kan ik bij die Babyloniërs steun zoeken tegenover dat Assyrische geweld. En dat was dus niet goed van Hiskia, vandaar dat de Heer dat ook bestraft. En dat, ja, die Babyloniërs, die zullen, dat is dan weer anderhalve eeuw of 130 jaar later, die zullen werkelijk Jeruzalem gaan verwoesten. Maar nu zijn we nog in die tijd van de Assyriërs, dus 700 voor Christus, 704. En hoe is het dan in dat volksleven? Dan gaat Jesaja in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wat over zeggen. Dit hoofdstuk 29, als je dat zo doorleest, dan, althans zo overkomt dat mij, dan denk je, waar gaat dit over? Best wel moeilijk, het zijn niet zulke eenvoudige hoofdstukken. En om nou precies te weten waarover dit gaat en wat de Heer bedoelt en hoe Jesaja de mensen uit die tijd aanspreekt en wat wij daar vandaag de dag nog over kunnen leren, is het goed dat we dit hoofdstuk 29 ook even zien in het totaal van de Bijbel. Want dit hoofdstuk is natuurlijk ook gelezen door de latere Bijbelschrijvers. En dan heeft bijvoorbeeld Paulus geciteerd uit dit hoofdstuk. Het 14e vers, waar we lezen, daarom zie ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk. Want de wijsheid zijn de wijze zal vergaan en het verstand zijn de verstandigen zal zich verbergen. Paulus zegt in 1 Korinthe 1, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Zij citeert uit dit hoofdstuk uit het 14e vers. Dat doet Paulus ook uit vers 10. Als het gaat, dan lezen we in vers 10. Want de Heere heeft over uw lieden uitgegoten een geest des diepen slaaps. En hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden en uw zieners heeft hij verblind. Paulus citeert het in Romeinen 11. Als het gaat over het Joodse volk, wat dus niet wil luisteren naar het evangelie. Dan zegt Paulus, gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven, een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Dus Paulus die zegt, dit hoofdstuk, daar kunnen we veel van leren. Toen, 700 voor Christus, en ook 60 jaar na de geboorte van de Heer Jezus. En dan kunnen we er ook vandaag veel van leren. En als Paulus er al veel van kon leren, dan kunnen wij er zeker veel van leren. En bovendien, de Heer Jezus heeft ook geciteerd uit dit hoofdstuk. We lezen bijvoorbeeld in Markus 7, vers 6 ook iets. Want dan lezen we daar dat de Heer citeert uit vers 13. In vers 13 lezen we, want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen. En hun vrezen, waarmede zij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. De Heer Jezus, die citeert dat 700 jaar later, in Markus 7, vers 16, want daar staat, maar hij antwoordde en zeide tot hen, wel heeft Jesaja van u, en dan spreekt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is dit volk, eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En ook in Matthäus 11, vers 5, daar wordt vers 18 geciteerd, dat er een moment, een dag zal komen, dat de doven zullen horen de woorden des boeks, en de ogen der blinden zijn uit de donkerheid en uit de duinen zullen zien. En de Heer Jezus die zegt, als de boodschappers van Johannes de Doper komen, zegt gij degene die komen zal of verwachten wij een ander? Zeg maar tegen Johannes, de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen en de melaatsen worden gereinigd en de doven horen en de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Dus in het 18e vers gaat het eigenlijk over de kracht van het evangelie, zegt de Heer Jezus 700 jaar later. Dus dit hoofdstuk, hoe moeilijk dan het, is wel van grote betekenis in de Bijbel. En daarom moeten we er onze aandacht wel aan geven. En als we dan het hoofdstuk eens gaan lezen, dan is dat hoofdstuk eigenlijk in te delen in twee gedeelten. Het eerste gedeelte is vers 1 tot en met 17. En dat is eigenlijk, ja, dat oordeel, God straft, dat is die dreiging van die Assyrische veroveraar. Die allemaal dichterbij komt, Sanhedrin. En dat ziet de profeet Jesaja als een straf. Als een tuchtroede van de Heer. En in het tweede gedeelte, vanaf vers 18, komt er dan een heilsboodschap. En ik zal straks in mijn tweede gedachte wel vertellen voor wie dat is en zo. Want het is ook nog wel duidelijk geadresseerd. Maar eerst is dat eerste, die heilsboodschap, die verlorenheid, die reddeloos, en dat het eigenlijk nodig is dat er zo'n boodschap komt. Er is heel wat aan de hand in dat volksleven van Israël, 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Want als we dan dat hoofdstuk eens rustig doornemen, te 10 dagen, hè, dat is een boodschap van heil. En heil, dat heb je nodig in onheil, in ellende, in diepe nood en zo. Nou, dat wordt ons eerst getekend. En dan is de eerste vier vers, de eerste vers, wee Ariel, Ariel. Dat is een Hebreeuws woord, Ariel. Onze staatsvertaals hebben het onvertaald gelaten. En letterlijk betekent dat woord eigenlijk leeuw van God. Wee, leeuw van God, leeuw van God. En leeuw van God, dat was ook een andere naam voor het brandofferaltaar, voor het vuur wat steeds op het brandofferaltaar brandde. Wee Ariel, wee Ariel. Dus dat brandofferaltaar in de tempel waar steeds vuur op brandde. Vuur, het brandofferaltaar. En dat wordt dan gelijk gezien met de stad waarin David geleefd heeft, met Jeruzalem. Want het hart van Jeruzalem, dat is de tempel. En het hart van de tempel, dat is het offer. En dat voortdurend brandende brandoffer. En dan is wee. En dan staat erachter, die mensen in Jeruzalem, die brengen van jaar tot jaar allerlei feestoffers, dat slachten. Dat is een sarcastische opmerking. Jesaja zei, ja, jullie brengen wel offers en je doet je best wel, maar je meent het niet. Vandaar dat wee. Allemaal schijn was het. Ze hadden allemaal hun middeltjes tegen dat geweld van die Assyriërs. En ze brachten offers en ze zeiden tegen elkaar, wat zijn wij toch beste mensen en wat mag God toch blij met ons zijn, dat wij dat brandoffer en voor die tempel zorgen en noem allemaal maar op. En dan zegt de Heer, ik zal Ariel, ik zal die stad beangstigen, Jeruzalem. Er zal treuring en droefheid wezen. En die stad zal mij, gelijk Ariel, het zal mij als een Ariel, als een vuur, ik zal die hele stad dus verbranden. Het zal als het ware een, die hele stad wordt een brandoffer. En als je niet oppast, dan wordt heel die stad verbrand, verwoest. Nou, dat is dan 2-3 jaar later liggen al die Assyriërs rond die stad en dan gaat dat bijna in vulling. God heeft dat toen voorkomen. Maar 130 jaar later is het wel gebeurd door Nebukadnezar. En dan wordt het ook duidelijk hoe dat dan komt, hoe die stad dan gestraft zal worden. Vers 3. Want er zal een leger in het rond om u slaan. En zal u belegeren met bolwerken. Ik zal vestingen tegen u op. U ziet als waar die 185.000 soldaten wel lopen. En rond Jeruzalem gelegerd. En dan zult gij vernederd worden. Vers 4. En gij zult uit de aarde spreken. En uw spraak zal als het stof zachtjes wezen. En uw stem zal zijn uit de aarde als een
tovenaar en spraak zal uit de stop piepen. Wat zal er dan gebeuren als je die enorme legermacht van de Assyriërs ziet? Dan durven die mensen bijna niet meer te praten. En dan praten ze met elkaar en zeggen: heb je dat gehoord? Ja, een groot leger. Het is hopeloos. Het is, nou, de angst die zal daar in die stad van Jeruzalem de komende 3-4 jaar, zal, over 3 jaar zal het realiteit zijn. De mensen amper nog wat durven te zeggen. U ziet als het ware die zwijgende man op die muur wel staan. De rapsakeden loopt te schreeuwen. Over de grote koning van Assyrië. Nou, Jesaja voorspelt dat een jaar of 3-4 van tevoren. Dus dat komt eraan. En dan zien we in dit hoofdstuk dat dat volk van Israël door God gestraft wordt. Vanwege de zonde. En dat is een eerste belangrijke gedachte in dit hoofdstuk. Het gaat over Gods ontferming voor verloren mensen. God stapt over de zonde niet heen. De Heere straft de zonde. Dat heeft God in 700 jaar voordat de Jezus is geboren gezegd. Dat wordt herhaald in de schrift en dat geldt ook vandaag. Ik heb u al het eerder gezegd, als God een mens stilzet, dan wordt hij zondaar voor God. En dan wordt hij ook strafwaardig. Dan leert hij verstaan dat God de zonde bezoekt. Met tijdelijke en eeuwige straf. En dat wat ons overkomt niet zomaar, maar dat dat onze schuld is. Want wat is schuld? Schuld betekent de verbintenis, een hellebroek tot straf. Het is nodig dat de mens ontdekt wordt. Dat weet u. Dat hij leert dat hij gezondigd heeft. Maar zonde is ook schuld. En zonde betekent dat ik het verdiend heb. Dat God mij straft. Zoals David dat zegt in Psalm 51. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat staat hier nou ook, dat God de zonde straft. We zeggen wel eens zondaar voor God en dat is nodig. Schuldenaar voor God is ook nodig. Maar kijk, zondaar voor God, inderdaad, dan wordt een mens eerlijk, maar hij moet ook leren buigen. Buigen onder God. En dat is zo belangrijk. Vandaar dat de Heer dat volk Israël straft. En dat ze een welgevallen zullen krijgen in de straf van hun ongerechtigheid. Staat in Leviticus. Mag ik eens vragen, kent u dat nou ook? Dat God geen onrecht zou doen als ze u zou straffen. Rechtvaardig straffen. Omdat u God verlaten hebt. Dat u niet alleen schuldig, maar ook strafwaardig bent. Dat lezen we in onze Heidelberger. Wil God dan de zonde niet ongestraft laten? Nee, nee. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Zowel over de dadelijke als over de aangeboren zonde. Dat is natuurlijk niet een stukje theorie van de Heidelberger. Nee, dat is heilsorde, bevinding. Uw doen is raar, uw vonnis gans rechtvaardig. De Heer straft. En dan in de tweede plaats. Vers 5 tot en met vers 8. Ja, daar verschillende verklaarders wat over. Als u de kanttekeningen volgt, dan zeggen de kanttekenaren: hier gaat het over het oordeel wat vertrokken wordt door de Babyloniërs. Ik volg die uitleg niet, want dan zou dit hoofdstuk plotseling gaan over 130 jaar later. Allerlei andere verklaringen die zeggen: nee, wat gebeurt er nu in vers 5 tot en met vers 8? wat we ook later in hoofdstuk 36 en 37 lezen, dat God in de toorn des ontfermens gedenkt. Want kijk maar in vers 5. En de menigte uw vreemde soldaten, dus die Assyrische soldaten, zal zijn gelijk dun stof. En de menigte der tirannen, dat zijn die overheersers, zal voorbij, als voorbijvliegend kaf. En het zal in een ogenblik haastelijk zien. Het zal dus één nacht bij wijze van zal het gebeuren. Dat God zal afrekenen met die geweldige legermacht van Sanherib. Nou, dat staat bijna letterlijk in hoofdstuk 36. Dus dan zien we dat God, hoewel die mensen straf verdiend hebben, in zijn langmoedigheid dat oordeel uitstelt over Jeruzalem. Later hebben we de Babyloniërs, 586 voor Christus. Maar God stelt dat uit, 120 jaar bijna. En over dat uitstel lezen we in vers 5. En in vers 6. Gij zult de Heere der Heerscharen bezocht worden met donder. Dat gaat dus over de Assyriërs. Met aardbeving, een groot gedruis met een wervelwind, een onweer, gelijk een droom van de nacht. Al zal de veelheid aller heidenen zijn tegen Ariel strijden. Ze zullen als een droom weggevaagd worden. Het zal over zijn. En het zal al zo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt en ziet, hij eet, maar hij zal ontwaakt zijn, zijn ziel is ledig, enzovoort. Dus God stelt dat oordeel over Jeruzalem uit. En zei ze, Sanherib wordt verslagen. God openbaart zijn langmoedig. En waarom? Nou, dat weten we uit Romeinen 4, of Romeinen 2, daar zegt Paulus, dat God zijn goede tierenheid, zijn langmoedigheid openbaart tot bekering. Dus God die bewijst die stad Jeruzalem zijn gunst, opdat ze zich zouden bekeren. Of veracht ge de langmoedigheid en de verdraagzaamheid en de goede tierenheid Gods, niet weten dat hij u tot bekering leidt. Dus straks, over een paar jaar, dan zal de Sanherib daar leren, dat zal ontzettend angstig worden. En door Gods eer en door die ene engel komt er een geweldige verlossing. Jesaja mag er al gaan preken en de mensen zijn blij en fijn dat ze dat vinden. En dan? Ja, en dan? En dan staat hier wel een verlossing. Maar hoe gaat nou vers 9 en vers 10 verder. En toen zijn ze de Heere gaan dienen. En de God Israëls gaan aanlopen. Nee, dat staat er allemaal niet. Ik lees over een geest. Vers 10, kijk maar, des diepen slaaps. En de ogen toegesloten. Die oordelen, vers 1 tot en met 4, hebben het volk niet verbroken. Die enorme goedheid heeft het volk niet tot bekering gebracht. Ze gaan gewoon in hun zondige wegen verder. Zeker, er is een godvruchtige koning, Hiskia. Het paasfeest wordt hervierd, maar Hiskia is nog niet overleden. Of er komt een andere koning, Agas, Manasse enzovoort. En het volk dient alweer de afgoden. De Heer stuurt nog een keer Josia. En eeuwig gaat goed, maar Josia die komt om in het gevecht met Egypte. En onder andere koning dient dat volk alweer binnen de kortste keren de afgoden. Dus wat zien we in dit gedeelte? In vers 5 tot en met vers 8. Dat Gods goedheid wordt versmaad. En dat is in de tweede plaats wel iets heel ergs. Iets heel aangrijpends. Waar Paulus ook op wijst in Romeinen 2. Of veracht hij de rijkdom van zijn goede tierenheid? De Heer is zo oneindig goed over zondige mensen. Hij geeft ons eten en drinken. Zit hier gezond en wel bij elkaar? We mogen nog luisteren naar dat goede woord van God. En de Heer maakt eindeloos veel bemoeienissen met mensen. Vanmorgen ging de zon nog op. Toen u vannacht lag te slapen, toen ging uw bloedsomloop gewoon verder. Uw ademhaling ging verder. De Heer verzorgt u en hij wandelt u na met tijdelijke, met geestelijke, met heel veel goede dingen. Het is net als bij die mensen in Jeruzalem. De Heer stelt het oordeel uit. De Heer heeft nog geduld met die mensen. Ze leven gewoon verder. Aangrijpend als je het zo leest. Dat dat nou de mens is van nature. De Heer Jezus zegt in Matthäus 11. Johannes de Doper is gekomen en heeft het oordeel gepreekt. De bijl ligt al reden aan de wortel. Heeft u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. De Zoon des Mensen is gekomen eten en drinken. Hij zegt hij is een vriend van tollenaren, een vraat en een wijnzuiper enzo. En gij hebt niet gedanst. Dat is nou de mens. Onder Gods oordelen verhardt hij zich. En onder Gods goedheid blijft hij dezelfde. Of komt er een geest des diepe slaap, doet hij net alsof hij er recht op heeft. Dan komt er nog iets. Want het is echt een heel aangrijpend hoofdstuk. Vandaar dat Paulus eruit citeert. En de Heer Jezus er tot waarschuwing uit citeert. Vanaf vers 9. Eigenlijk tot en met vers 14 wordt ons dan beschreven, als dan die Assyriërs weg zijn, hoe dat volk er dan in die tientallen jaren daarna op reageert. Wat nou de grote lijn is in het volksleven van Israël richting de verwoesting door Nebukadnezar. En dan staat er eigenlijk één zin en dat moet u maar onthouden. Hè. Vers 10. Een geest des diepen slaaps. Hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten, uw hoofden en uw zieners heeft hij verblind. Dus ook de leidende mensen die moesten waarschuwen, verblind. Daarom is uw lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Dus Gods openbaring, Gods goede woord, het wordt als het ware verzissen. Men begrijpt het ook niet meer, men verstaat het ook niet meer. Men leeft maar gewoon verder richting de ondergang. Dan zie je in de derde plaats in dit gedeelte dus een geweldige verharding en een verblinding optreden. Gods oordelen, Gods goedheid. Een ingrijpende verblinding en verharding. En dat neemt hand over hand toe. U hoeft de geschiedenis er bij mij te nemen. Je ziet het ook in die laatste koningen van Israël. Het lijkt wel alsof er geen houden meer aan is. Na Hiskia nog één keer even onder Josia. En daarna het volk dat rent de afgrond tegemoet. En dat wordt hier door Jesaja voorzegd. En tenslotte komt er nog één ding en dan komt bij onze tweede gedachte. Dan lezen we in vers 15 en vers 16 nog een keer dat wee. Zoals het hoofdstuk begonnen, wee Ariel, wee het Jeruzalem. Het zal verbrand worden. Wee degene die ze diep versteken willen. Wat staat hier nou eigenlijk? Vers 15, wee degene die ze diep versteken willen voor de Heere, hun raad verbergende en welke werken in duisternis geschieden. En ze zeggen, wie ziet ons? En wie kent ons? En kijk, dat volk dat is tenslotte zo diep gevallen, dat ze tegen elkaar zeggen, als we het nou een beetje stiekem doen, dan ziet God het niet. En God het niet in de gaten. Net alsof God doof is. Dus die verblinding en die verharding die gaat zo ver. Dat ze ze net doen alsof God het niet hoort en niet ziet. Wie ziet ons? Wie kent ons? Ze zijn zo in het verborgen en in het geniet bezig, diep versteken, zodat God het maar, alsof God, zoals in Psalm 50 staat, ten enenmaal is als u en ik. En alsof we God zouden kunnen bedriegen. Jesaja zegt in vers 16. Alsof de pottenbakker geacht werd als leem. En het maaksel zeide van zijn maker. Hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat. Zijn pottenbakker zei, hij verstaat het. Hij begrijpt het niet. Hij weet niet wat ik doe. Jesaja zegt, kijk, lieve mensen. Wat u nu eigenlijk doet, dat is dat u, dat het potje wat die pottenbakker heeft gemaakt, dat die potje tegen de pottenbakker zegt van, ja, u begrijpt toch niet hoe ik ben en zo. Alsof dat potje belangrijker is dan de grote pottenbakker. Zo diep kan je dus vallen, hè. Zo diep kan een mens dus weg zijn. Zo ver kan hij dus weg zijn. Dat we onszelf belangrijker vinden dan God, onze schepper. Nou, je hoeft maar om je heen te kijken. Vandaag de dag, en je hoeft maar in de Bijbel te lezen. En dat zie je nou. Allerwege. Dat de mens zichzelf God waant. Dan zie je de diepe, duistere waan waarin een mens terechtkomt. Als we dat nou zo eens lezen, nog eens herlezen. Dan zeg ik, jongen, dat is toch wat 700 jaar geleden. Ja. Maar Paulus en de Heer citeren dit niet voor niks. Want 700 jaar later was het nog niet veel beter. Wat dacht u, zou het vandaag veel beter zijn? Hier wordt ons de mens van nature beschreven. Als God hem slaat, gaat hij gewoon verder. Als God hem omringt met zijn goedheid, dan zegt hij hooguit dankjewel tegen iemand anders, maar hij erkent zijn schepper niet. Als er roepstemmen zijn in zijn leven, dan ligt hij in een geest van diepe slaap. En uiteindelijk waant hij zichzelf een God. En zegt hij, wijk maar van ons, want dat erkennen ze uw wegen. Heb ik geen lust. En dat is dan het verbondsvolk Israël. Dat zijn de mensen die besneden zijn. Dus gaat hier niet over de wereld, gaat hier over de kerk. Gaat hier over mensen die beter hadden kunnen weten. En ze hollen zo door de eeuwige ondergang tegemoet. Is dat geen ingrijpend? Is dat geen diep ernstig beeld? Dan moeten we daar ook eens niet meer inkeren tot onszelf. Want al die zinnen die hier staan, hè, die kun je zomaar toepassen op je eigen leven. Zijn we ook dat potje dat dan opponeert tegen de pottenbakker? Paulus noemt het in het stuk van de verkiezing Romeinen 9, komt hij er ook nog weer op terug. Zal het maaksel zeggen tot degene die het gemaakt heeft. Waarom hebben we al zo gemaakt? En nou zit het wonder van Gods geest. Dat hij mensen eraan ontdekt. En alles wat je dan leest vind je terug in je eigen hart. En dan wordt het tweede deel van dit hoofdstuk een wonder. Want dat is nou Gods ontferming. Te midden van een verloren volk. En dat is onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we. Uit Psalm 77. En daarvan het zesde vers. 77 vers 6. Gaan we samen zingen. Gods ontferming in een verloren wereld voor een verloren volk. En dan moeten we onthouden dat die geweldige toestand daar in Israël, 700 voor Christus, en in dat diepe verval, dat zien we wel meer in de Bijbel, dat de Heer altijd toch een overblijfsel heeft en houdt. Dus hij zegt het ook in de Heer, de Heer ons niet een overblijfsel had gelaten. We zouden ons Sodom en Gomorra gelijk, maar dat was al het begin van zijn profetie. Dat zie je ook in de tijd van Elia, tien stammenrijk, dat is al eerder natuurlijk in de geschiedenis. Elia dacht dat hij alleen was, maar de Heer, ik heb er nog 3000 Elia. Waarom natuurlijk Nabot zat en Obadja en anderen, die de 50 profeten die Obadja had verborgen, dus die 2 keer 5, dus 100 profeten. Dus Elia had zich vergist, de Heer had nog een overblijf. En dat heeft de Heer ook in die tijd. Zo vlak voor die verovering door Rabsaké en door Sanherib, heeft de Heer nog een overblijfsel daar in Sion. Hoe werden die mensen nou bekeken? Die mensen die dus ja, toch nog wilden leven naar de inzettingen en de geboden des Heeren. Dus naar de wetten van Mozes. En die zeiden voortdurend, nee, het gaat niet goed. We moeten luisteren naar God en wat Mozes heeft gezegd. En wat we van de Heer hebben gehoord en wat Jesaja vertelt. Daar moeten we naar luisteren, want anders gaat het niet goed. En ook na dat beleg van Sanherib, toen de Heer dus die verlossing heeft gegeven, was er steeds was nog een overblijfsel onder het volk wat vroeg naar God. Hoe dacht nou de meerderheid van de mensen in het land over die mensen? Nou, als we nou vers 17 zien, dan staat er dat de Heer de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld. Dus God zal heilrijk ingrijpen, God zal heilrijk zijn heerlijkheid tonen, bijvoorbeeld door de verlossing van Jeruzalem. En dan zit er iets merkwaardigs bij vers 18 en 19. Want dat overblijfsel in Israël. Ja, de meeste mensen zeiden, ja, dat zijn we niet mensen. Die verstaan hun tijd niet. Die snappen niet dat je om overeind te blijven een overeenkomst moet sluiten met Egypte. Dat zijn mensen die verstaan niet de taal van het. Dat zijn dove mensen eigenlijk. En in de tweede plaats, ja, dat overblijven, dat zijn ook van die blinde mensen die zien eigenlijk niet goed hoe je nou op een slimme en op een hele tactvolle manier je kunt overeind houden tegen de Assyriërs en later tegen de Babyloniërs. Blinden. En dan, die mensen hebben het steeds meer over die wetten van Mozes en gehoorzaamheid aan die wetten van Mozes. Maar dat is natuurlijk in onze tijd niet meer zo goed mogelijk. Want ja, de Sabbat houden en al die dingen meer, dat zijn hele, ja, dat word je een beetje somber van, neergebogen, zaagmoedig. Neergebogen staat er. En, nou ja, hier, hoe worden die mensen nou, hoe wordt er nou over gesproken? Vers 18 en vers 19. Door de meerderheid in de Judese samenleving. Dat overblijft, dat worden doven genoemd en blinden en zaagmoedigen en behoeftigen. Ja. Nou, zo oordeelden de mensen er nou over. De meerderheid van het volk. En dan komt Jesaja met een boodschap, een heilsboodschap. En het is te dien dagen. En te dien dagen, als dat in de Bijbel staat, in de schrift, dan moet je opletten. Want dan komt er iets bij God vandaan. Bij Gods welbehagen. Gods vrije gunst. Te dien dagen. Nu en straks en ook later en door alle eeuwen en te dien dagen. Gods heil. En dan, ja, die mensen die dus ook in het oordeel waren. Hè, die dus ook door tirannen, door vijanden werden omringd. Die door hun volksgenoten niet werden begrepen. Nou, die Jesaja heil vertellen. Die doven, hè. Die mensen waar zo laag op neergekeken wordt. Die de dingen van onze tijd niet zouden kunnen begrijpen. De doven zullen horen. En niet wat de mensen vertellen, maar de woorden des boeks. Als je het boek wel met een hoofdletter staan, de kanttekening die zegt er dan zo mooi bij, te weten der heilige schrift, als Psalm 40 vers 8 en Hebreeën 10 vers 7, het eerste, die, dat afgekeurde overblijfsel, die zullen horen, niet de mens, niet de Babyloniërs, niet de tirannen enzovoort, de woorden des boeks. De woorden van wat Jesaja heeft gezegd. Woorden van zonde en genade, van wet en evangelie. Woorden van God. En daar zijn ze blij over. En al het andere, dat kan hun even niet verblijden. De doven, de afgeschrevenen zouden, die zullen horen de woorden des boeks. In de tweede plaats, de ogen der blinden. Die mensen waarvan we die kunnen, die zijn, dat zijn van die sombere mensen. Is het altijd maar de donkere kant van alles te belichten. En iedere keer weer opnieuw dat donkere en dat duistere. En kijk, daar kun je nou helemaal niet mee verder in onze geweldige samenleving. En noem allemaal maar op. De ogen der blinden. Die voor het oog van de meerderheid in de duisternis en in de donkerheid verkeer, die dus niet dynamisch meegaan met hun tijd, die zullen wel zien. En wat zullen ze zien? Een Gods ontferming. Een schuldige mens. Die zullen zien waar het op aankomt. En wie God wil zijn te dien dagen. De doven zullen de woorden van het boek horen. De blinden zullen God in zijn gunst aanschouwen, zien en de zachtmoedigen. Oorspronkelijk al de neergebogenen. Wat staat daar dan van? Ja, het was natuurlijk een en al ellende. Want men hield zich niet aan de wetten van Mozes. Er werd geroofd en het recht werd gebogen en het was ook in die samenleving over het algemeen was het niet zo geweldig. Want als we God verlaten, dan gaat het niet goed. In een land ook niet. Die zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben. Wonderlijke boodschap, hè? Dat nou juist de zachtmoedigen, dus niet de mensen die zo goed mee kunnen, nee, de mensen die niet zo goed mee kunnen. Dat overblijfsel. Een vreugde op vreugde hebben. En de kanttekening die merkt daarbij op. Vreugde zal er worden toegedaan. En waarover zullen ze dan vreugde op vreugde in de Heere. Kanttekening 9, dat is vanwege de zaligmakende kennis des Heeren. Vreugde op vreugde, dus de doven zullen dat boek horen. Tot hun blijdschap, tot hun verwondering zullen horen. God nog spreekt, ook dwars door alle onmogelijkheden heen. De blinden zullen zien. En de zachtmoedigen zullen de zaligmakende leer, zullen de zaligmakende genade aanschouwen en omhelzen. God maakt bemoeienis met het overblijfsel, daar ook in Juda. De Heer is geen kare God voor zijn kerk en voor zijn gemeente. Integendeel, Sion zegt wel, de Heer heeft mij vergeten en mij verlaten. Maar het is niet zo. De zachtmoedigen zullen vreugde in de Heer, in de God huns huis. En Heer, daar mag u ook voor invullen, God in Christus. Want wat is nu het vreugde voor de kerk des Heeren. Waar ligt nu hun verlangen? Wat is hun diepste begeerte? Die begeerte ligt er niet in dat ze in zichzelf zoveel voorstellen. Die begeerte ligt er niet in dat ze in deze aarde nu geweldig veel voorspoed zouden ontvangen, alhoewel we dat natuurlijk niet gering hoeven te achten. Maar hun diepste begeerte is ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Simeon, die het kindje in zijn handen heeft en dan uit en nu laat, geer uw knecht, naar het woord hem toegezegd. Vreugde in de Heer, vreugde in de God zijns heils. En dan de behoeftigen, onze kant is de armen van geest, onder de mensen, zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Hoe armer je in jezelf bent, des te groter wordt het wonder. Des te heerlijker gaat die genade Gods en die ontferming schitteren. En dan zegt hij de profeet Jesaja, denk erom. God zorgt voor zijn kerk en de Heere waakt over Sion. Zijn ontfermingen in een verloren wereld. Zijn ontfermingen richten op zijn kerk en die gestalte in de naam van de Heere. Zijn verbondsnaam. De verbonds Jehovah. En wanneer zal dat gebeuren? Vers 20. En dan worden er drie soorten mensen genoemd. Wanneer de tiran, dat zijn de vijanden, Rabsakeeën en Nebuk en Sanherib. Wanneer de tiran een einde zijn, want daar hadden ze ook dat volk God in Jeruzalem. Die mensen die hadden even zo goed te duchten van de Assyriërs. De tiran, die zal worden een einde hebben. De bespotters, dat waren mede volksgenoten. Die er met de nek aankezen. Nou, dat zijn die mensen die niet zo mee kunnen met hun tijd. Met de bespotters uit zal zijn. En allen die ongerechtigheid waken, zullen uitgeroeid worden. Gemeente, God rekent af met al de vijanden van zijn kerk. En hij zorgt voor zijn ziel. Hij waakt over zijn gemeente. Want de tiran zal een einde hebben. Dus God zoekt in zijn welbehagen een volk op. De Heere zal ze verblijden in zijn gunst met zijn genade. En God zal allen die zich tegen hem keren zeker straffen. Zijn vijanden, de bespotters en de gerechtigheid. Die een mens schuldig maakt, vers 21, en leggen die strikken die hem bestraft. Er wordt nog even omschreven wie dat zijn. Dan wordt het nog eens herhaald. Met een voorbeeld uit de geschiedenis, hoe de Heere nu zijn ontfermingen zal laten zien. Daarom zegt de Heere, die Abraham verlost heeft, dus uit Ur der Chaldeeën heeft gehaald. Zoals God dat eertijds met Abraham heeft gedaan, zoals God het ook nu in de tijd van Hiskia, vlak voor dat beleg van Sanherib doen, zo zal de Heere ook over Jacob niet beschaamd worden. En nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden, want als hij zijn kinderen het werk zijner handen zien zal in het midden van hen, zullen ze mijn naam heilen, zullen de heilige Jacobs heiligen. Wat wordt hier dan nog gezegd? Kijk, God zoekt die mensen, zoekt zijn volk op en hij waakt erover. God schenkt zijn volk heil. En in de derde plaats, in dat zeer vervallen Israël, waar de mensen dus niet gehoorzaam waren aan Gods geboden, zal dat volk wat er over toch volharden in het leven naar de geboden Gods. Het zal ook zichtbaar worden en het zal merkbaar worden dat de Heere ook in Israël, ook in die dagen, nog een overblijfsel had. Denk aan koning Hiskia. Denk aan later koning Josia. Denk ook aan sommige hovelingen die met name worden genoemd. Soms ook zelfs onder de buitenstaanders. Denk aan Ebed-Melech in de tijd van Jeremia. Een moorman die het voor Jeremia op. De Heer zal laten zien dat in dat verbond zulk hij nog een overblijfsel heeft. Wat begeert in zijn wegen te wandelen. En gemeente jong en oud, dan zien we drie dingen die ook vandaag belangrijk zijn. In de eerste plaats, God blijft dezelfde. Het komt bij God vandaan. En nergens anders. Het Dat blijkt uit heel dit gedeelte. De doven zullen horen. De blinden zullen zien. Die door de mensen als doof worden gezien. Die als blind worden weggezet. Ze zullen horen, zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de God huns heils. In de tweede plaats. De Heere is geen kare God. Vreugde op vreugde. Niet in hemzelf, maar in Christus, de zaligmaker, die gekomen is om het verlorene te zoeken. In de derde plaats krijgt dat gestalte in een godzalig en een godvruchtig leven. Dat was toen zo en dat is vandaag niet anders. Zo lag het in de tijd van de Heer Jezus. Zo ligt het ook vandaag. En zo leidt de Heer zijn volk en zijn kudde door deze wereld naar de fonteinen des heils. Totdat Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. We hebben gehoord van het ontzettende verblinding. Een geest des diepe slaaps. Het was alsof er geen houden meer aan was. Zo zonk dat volk weg in opstand tegen God. Wat een ontzettende les ook voor vandaag. Want het is in de tijd van de Heer Jezus, het is ook vandaag niet anders. Mensen van nature keren God de nek toe en zeggen: wijk maar van ons, wat aan de kennis uwe wegen, heb ik geen lust. Desondanks blijft God dezelfde. Ook vandaag gaat zijn welbehagen voort. Ook vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat de verlorenen zullen zien, dat de doven zullen horen en dat de blinden zullen zien en dat de zachtmoedigen vreugde op vreugde zullen hebben. Misschien zegt u: ik heb daar geen deel aan. Dat is heel aangrijpend. Dan moeten wij u toeroepen: ontwaakt gij die slaapt, dus tot op uit de doden. Want dan bevindt u zich nog onder de spotters en onder degene die ongerechtigheid waken. Vers 20. Zoek dan toch de Heere en leef. Misschien zegt u: ben ik dan ook zo'n dove, zo'n blinde? Als God een mens ontdekt, dan komt hij zijn blindheid aan de weet. Dan gaat hij verstaan dat hij vanuit zichzelf geen inzicht heeft in God en goddelijke zaken. Dan wordt die blindheid ondervonden en ervaren. En dat verootmoedigt en dat maakt klein. Dan worden we arme mensen die genade nodig hebben. En daar waar die geestelijke armoe wordt verheerlijkt en tot stand brengt, krijg je steeds meer de genade nodig. Het onderwijs bij God vandaan. En als God door zijn ontferming iets laat zien van zijn genade in Christus, dan staat er in de schrift: de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben. Dan is God ook vandaag geen kare God. Ook toen niet, toen de Assyriërs om Jeruzalem lagen. Ook later niet, toen de Babyloniërs Jeruzalem hebben verbrand en verwoest. Ook weer later niet in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus. God is voor zijn volk geen kare God. Integendeel, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig, maar hij is de fontein des heils. Hij is de zaligmaker, de God van volkomen zaligheid. Wat is dan Gods kerk gelukkig? Ook in onze tijd. Wat zijn Gods kinderen goed af als ze eenmaal aan mogen komen in het land waar nooit meer de inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Daar zullen ze de eeuwige vrede smaken, tot eer van God leven en tenslotte eindigen in hem die te kennen het leven is. De Heer zegene zijn woord en vertroost ons met zijn genade. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 78, het tweede vers. 78, vers 2.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.